enige verwachting staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 62 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 62, daarvan de eerste vier versen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het boek der Hebreeën. En daar van het 10e hoofdstuk nog vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasti. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 10. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen conscientie meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom in het begin des boeks, is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, een slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hun maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheid zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in de volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat het tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zonen Gods vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere, en wederom de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Doch gedenk de vorige dagen in de welke nadat gij verlicht zijt geweest veel strijd des lijdens hebt verdragen, ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degene die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid vernoden, opdat gij de wil Gods gedaan hebbende de beloftenis mocht wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd en die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven tot behoudenis der ziel. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeres aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, we zijn hier samengekomen. En mocht het zijn, niet uit gewoonte, nog uit bijgelovigheid, maar dat we uw woord mochten horen, de stemmen des Zoons van God. Niet een mens, maar u. Want gij hebt gezegd, het predik het woord. En dat woord gaat door alle landen. Dat woord treft mensen, kinderen. Dat dringt in, het gaat door tot de verdeling der ziel, tot de samenvoegselen en des mergs. En het is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. Heere, gij mocht ons daartoe bekwamen. Gij mocht daartoe ons uw geest geven om het woord recht te snijden, want alleen uw mes snijdt recht. En als we dat mes niet in handen krijgen, dan zullen we niet recht snijden. Dan zullen we uw woord verdraaien tot ons eigen verderf. En dat is het werk van een ieder die zelf het mes ter hand neemt. Want, Heere, gij ziet en gij weegt de harten, gij proeft de nieren. Gij weet wat ons beweegt en ieder van ons, hoe we hier gekomen zijn, hoe we hier staan. Het is bij u op het volmaakt bekend hoe wij ons door dit leven begeven. O lieve Heere, daarin kan het zo liggen, gelijk uw woord betuigt, dat een kind van God op zijn slechts u aangenamer is dan de godsdienst op hun best. En gij betuigt het in uw woord, is deze niet een is deze mij niet een uitverkoren vat, Saulus van Tarsus, om mijn naam te dragen onder de heiden? En van Zacharia, die alles verzondigd had, heb ik deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Maar de godsdienst die in hoogmoed voortgaat, gaat gij voorbij. Want gij ziet neder op een verbrijzelde geest, op een verbroken hart, door schuld getroffen en verslagen, verloren liggende op het vlakke des velds. Daar ziet gij op neder en die zoekt gij en die vindt gij om ze te wassen en reinigen, om ze te herstellen, om ze te vernieuwen in de vergeving van al hun zonden. En Heere, mocht dat ook deze dag geschieden door uw woord en geest. Maar ook tot onderhoud en tot opscherping van uw volk en knechten. Want gij zegt, mijn volk gaat verloren omdat het zonder kennis is. En dat is gezegd tot uw oude verbondsvolk. Maar het is in onze dagen, geldt hetzelfde, omdat de kinderen des lichts verduisterd zijn en de kinderen der wereld verlicht. Die zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Heren, mocht dat eens gekend worden, mocht dat eens beweend worden, er zal nooit geen een geestelijk ontwaken komen als wij en als de kerken de zonde organiseren, financieren en voeden. Boetedagen uitschrijven, gij lacht erom, omdat het niet uit het geloof is. Het zijn allemaal probeersels. Heren, mocht gij erover opstaan en mocht gij zielen bekeren, maar bovenal uw naam verhogen. Gij hebt het gezegd, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Want de laatste trap van uw verhoging, Heren, moet nog geschieden, o Heer Jezus Christus. Gij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. En gij laat u niet bedriegen, gij laat niet met u spotten. Wie het ook betreft, dan staan daar de vroomste namen boven. Gij lacht erom. Want alles wat afwijkt van uw woord, van de leer van Christus, is godloos. Gij zegt het zelf in uw woord. Heren, mocht gij ons wijsheid geven om uw woord te prediken, maar bovenal genade. Genadige wijsheid, die Christus is. Opdat we door hem, in hem, het woord mochten prediken. Recht snijden, zoals gij het wil hebben. Zoals gij wil dat het gezegd en gepredikt wordt. Geen discussies. Gij zegt, gij zult mijn getuige zijn. O Heere, wat is het in onze dagen. Wordt alles bediscussieerd, maar gij lacht erom. En gij zult lachen als hun vrezen komt. Als ze zich niet bekeren van al die goddeloze refo-forums, honderden predikanten die eraan meedoen, gij kent ze niet en gij erkent ze niet als uw knechten. Omdat gij alleen uw woord gesteld hebt en daar niets bij. O Heere, mochten we daarin getrouw zijn door die getrouwe getuige die Christus is. Help ons uw woord te preken naar de zin en mening uw geestes. En wees met de luisteraars om dat woord te mogen horen, te ontvangen in een wel toebereide aarde. O, wat zal het nou uitgaan daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt? Waar zal dan de goddeloze zondaar verschijnen? Wat is er een beweging in onze dagen, politiek, kerkelijk? Het is alles in de dood. Alles, over alles ligt het oordeel. En daar helpen geen boetedagen, daar helpen geen lachende gezichten. Gij zal uw woord laten gelden. En wie aan dat woord, wie dat woord er niet doet, die zal sterven zonder barmhartigheid. Heren, mochten we daarin getrouw uw woord preken. Mochten we die Christus spreken, die straks zal wederkomen als rechter van hemel en aarde. Om te oordelen de levenden en de doden. Heren, gij hebt het gezegd, ik ben met u lieden alle de dagen. Tot de volleinding der wereld. Uw woord zal staan tot in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. Gedenk de zieke, de eenzame, de weduwe en de wezen, mocht gij koning Alexander bekeren, die zich uitgeleefd heeft in de zonde. En zijn vrouw en premier Rutte, die de duivel liever heeft als u, gij kunt ze bekeren. Maar mocht gij dat goddeloze, die goddeloze christelijke politiek verwoesten en vernietigen, omdat zij spotten met God en goddelijke zaken. Heren, doe het in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Hebreeën 10. En daarvan 28, vers 28 en vers 29. We lezen het u nogmaals voor. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden de Zoon Gods vertreden, die de Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Mijn geliefde, ten eerste, als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, wat is dat? De wet te niet doen. Vroeger noemden ze dat wel, en het heet het nog, antinomianisme. Dat zijn, die doen de wetten niet. Of neonomianen, die doen ook de wetten niet. En het neonomianisme, dat is de leer van de huidige kerken. Geen kerk uitgezonderd. Het is allemaal neonomianisme. Wat is neonomianisme? Dan maken ze van het evangelie een nieuwe wet. Dan is het geen genade meer, maar dan is het de mens die het doet. Dan werkt de mens mee met genade, of dan doet hij het met behulp van genade. Dat is neonomianisme. Maar dat zijn de eigenlijke antinomianen. Ja. Antinomianen zijn mensen die zich uitleven in de zonde en nochtans een beroep doen op de genade. Die zeggen, Christus heeft voor de zonde betaald, dus maakt het niet meer uit hoe we leven. Dat zijn de wereldse, dat zijn de antinomianen die daar publiek in leven, in de zonde. Dat zijn dus geen kinderen gods. Neonomianen, u kunt dat door heel, kijk, daarom is het zo belangrijk dat u de kerkgeschiedenis kent. Christus te kennen is genoeg. Ja, maar het is natuurlijk hoogmoed van de bovenste plank om te zeggen dat wij Gods werk niet meer hoeven te onderzoeken in de geschiedenis. Met die mensen wil ik niks te maken hebben. Die dat beweren. Wat heeft God niet gewrocht in de loop der tijden? Ten tijde van de 80-jarige oorlog, maar ook ver daarvoor. Dan moeten we onderzoeken. De tijden en gelegenheden waarin God in het verleden zijn grote daden heeft betoond. Anders hebben we geen weerwoord, want dan moet je steeds weer het wiel opnieuw uitvinden, terwijl er Gods woord leert, er is niks nieuws onder de zon. Het is altijd zo geweest. En het zal altijd zo gaan. Maar dan moet je wel weten waar het over gaat. Kinderen, zullen jullie dus geschiedenis, de vaderlandse geschiedenis, de kerkgeschiedenis, de wereldgeschiedenis onderzoeken? Zou je dat echt doen? Welke grote dingen de Heere gewrocht heeft? En hoe het mensdom zich tegenover God heeft gesteld? Hoe Gods volk door deze wereld is gedragen, doordragen. Hoe Gods volk in deze wereld wordt gekastijd, beproefd. U kunt het allemaal in Gods woord lezen. Maar het is ook belangrijk om die geschiedenissen te kennen. Want anders kan je niet de dwalingen bestrijden. Anders kan je niet onderscheiden het snode van het kostelijke. Dat geschiet wel door de geestelijke verlichting van de Heilige Geest. Ja, ja. Maar al die ketterijen hebben zich alles voorgedaan in een ander jasje. In de loop der tijden. Moet je onderzoeken. Anders zal je niet bekwaam zijn tot het koninkrijk Gods. Want de schrift spreekt ervan. Hè, van die verleden. Van die verleden zaken. En het is Gods vinger die de geschiedenis schrijft. Dus hoe durf je zo goddeloos te wezen om dat allemaal over te slaan? Alsof hij denkt dat je zeg maar. Daar moet ik niks van hebben. We hebben de geschiedenissen te kennen. We hebben te kennen wat onze oudvaders geleerd hebben. Goed of slecht. Dat maakt niet uit. Moet je onderzoeken. Want diezelfde geesten die openbaren zich altoos weer in een ander jasje. Zo is in onze dagen dat antinomianisme zich openbaart bij de christelijke politiek. De zogenaamde christelijke politiek. Ik spot ermee, want ik zet het niet meer met CH. Omdat het een bastaardpolitiek is. Omdat het een bastaardgodsdienst is. Een valse godsdienst. Dan kun je gelijk zien hoe dat genoemd wordt met een G. Christelijke politiek, omdat het niet meer uit God is. Het is niet meer door het geloof. Het is alles democratie. Weet je dat democratie, waar het zich ook doet gelden, democratie doet de wetten niet. Want meeste stemmen gelden heeft niets meer te maken met het geloof. Niets. Helemaal niets. Als God regeert, en dat beleiden alle zogenaamde christenen nog wel, God regeert, maar ondertussen maken ze zelf de besluiten en dan geven ze hun stem aan de meerderheid of aan de minderheid. Democratie, demoncratie is dat. Demonstratie, daar wordt het letterlijk genoemd, daar komt die N nog in voor. Demonstratie. Nou, heel die christelijke politiek, dat is een demonstratie van ongeloof. Daar is God niet in. Daar is geen druppel geloof bij, want ze moeten door schizofrene succesverhalen moeten ze aan hun stemmen komen. Die hele SGP, die CU, noem maar op, CDA. Schizofrene succesverhalen en daar munt de SGP in uit. Ze doen alles goed. Bijbels genormeerde politiek, dat is de wet Gods te niet doen. U hebt dat kunnen lezen in honderden artikelen waarin we dat hebben verklaard. Dat politiek is niks anders op zijn best gesproken. Hè? Want met de zonde worden de zonden ook gekerstend. Maar de christelijke politiek doet het anders. Die bestrijdt de zonde met de zonde. Die neemt de zonde ter hand om het goede daaruit voor te doen komen. Dat is een grove manier van de wet Gods te niet doen. Paulus zegt het in Romeinen 3 vers 8. En dan zegt hij dat in een bepaald verband. Hij zegt, en zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden. En gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen. Dan moet u goed verstaan wat er hier gezegd wordt. Want als ik het lees en u denkt er niet bij na. Dan hoor je het aan zonder het te horen. Ik heb u toch onlangs, heb ik u dat verklaard. Op grond van Gods woord. Dat als Saulus van Tarse naar Damascus reist. Hè, dat de mannen die met hem meereizen, die sterke arm. Hè, van die wachten. Hè, dat wordt natuurlijk alle wegen ontkend. Door allerlei schizofrene uitlegging. Van menselijke bevindingen. Maar er staat in de ene tekst, ze hoorden de stem wel. En de andere tekst, ze hoorden de stem niet. Ik heb u dat verklaard, u moet het maar onderzoeken. En dan kreeg ik een hele berg reacties op. Kijk, als het over zulke dingen gaat. Dan willen de mensen wel reageren. Het zijn allemaal schriftcritici. Allemaal schriften. Want als ze een foutje in de Bijbel kunnen vinden, dan storten ze, als aasgieren storten ze zich erop. Ja. Maar dat doen ze tot hun eigen verderf. Een mens weet niet dat hij naar de eeuwigheid reist. Een mens weet niet dat hij God gaat ontmoeten. Hij houdt God voor een lucifersdoosje. Ook de christelijke politiek, die houdt God voor een lucifersdoosje. Ik hoop u dat nog te verklaren. Maar in dat Romeinen 3 vers 8 staat, en zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen. Nou, dan moet je over nadenken wat hier bedoeld wordt, hè. Dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. Welke verdoemenis rechtvaardig is. Paulus zegt hier, wij worden beschuldigd dat wij leren, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. Want de Joden zeiden dat Paulus de wetten niet deed. Paulus werd al, niet alleen Kolbrugge, niet alleen Huntington, Paulus werd al van antinomianisme beschuldigd. Omdat hij de rechtvaardigheid leerde door het geloof. Dat konden de Joden niet verstaan, want ze waren gepromoveerd op de stoel, op de wet van Mozes. Maar juist de Joden leefden net als Saulus van Tarse in zijn eertijds geheel zonder de wet. Dat zegt Paulus toch in Romeinen 7 vers 9. Hij zegt, toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. En ik ben gestorven. Hij zegt, want in mijn eertijds dacht ik dat ik als een onberispelijke fariseer de wet Gods deed, de wet Gods vervulde, en ik was geheel zonder de wet. Hij had geen kennis aan de bediening der wet, aan de bediening des doods, had hij geen kennis aan. Hij had geen kennis dat de wet ontdekt, dat door de wet de kennis der zonde is, had hij geen kennis aan. Hij zegt, leefde geheel zonder de wet. Nou, zo leeft ieder mens van nature die niet ontdekt is door Gods geest, wie die voor God geworden is, dan leef je geheel zonder de wet. Al zit je hier als een reformatorisch mens, geheel bepakt en bezakt, hè, Revo AAA1, hè, zal ik het zomaar eens noemen, om je wakker te schudden. Dat heeft geen betekenis voor de eeuwigheid. Dat heeft geen betekenis voor de eeuwigheid. Dan leef je nog steeds zonder de wet. Niet zoals de heidenen zonder de wet leven, want de heidenen zijn zichzelf tot een wet, zegt Paulus. Maar gij, die hier zit of die hier meeluistert, u is het gepredikt dat God een wet gesteld heeft. De wet der 10 geboden, en dat is een eeuwigdurende wet. En als je die wet van Mozes, wordt die ook wel genoemd, omdat Mozes in 2 stenen tafelen die wet ontvangen had van de Heere God, en die wet dat volk bestelde, maar in de handen van Mozes was die wet ook niet veilig, want toen hij zag dat het volk afhoereerde en danste om het gouden kalf, sloeg hij de wet Gods aan stukken. Toen heb God een andere middelaar besteld. Mozes was middelaar van het oude verbond. Want de wet is door Mozes gegeven, maar de zaligheid is in Christus geworden. Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Christus was ook middelaar van de gelovigen in het oude verbond. Christus was ook middelaar Gods en de mensen van Abraham en zijn gelovige zaad. Jazeker. Maar het gaat hier over, nog een keer terugkomen op dat Romeinen 3 vers 8. Daarin tekent Paulus exact wat de christelijke politiek in onze dagen doet, de christelijke politiek. Die leren, laat ons het kwade doen, het kwade met het kwade bestrijden, de zonde met de zonde bestrijden, opdat het goede daaruit voortkomen. He? Geen 40 koopzondagen, maar ze stemmen dan op 30 koopzondagen. Nou, dat is nog steeds verdoemelijke zonde voor God. En weet je wat Paulus daarvan zegt? Niet een eis van abortus verboden. Nee, de SGP, als dat ter sprake komt, stemmen ze op een abortuslimiet. Dat komt van de staat openlijk vooruit. Hij eist geen prostitutieverbod. Hij zegt de prostitutieleeftijd moet naar boven. Dan kan hij zeker zelf het bordeel bezoeken. Dat is de zonde met de zonde bestrijden. Dat is de zonde hanteren opdat het goede daaruit voortkomen. Weet je welk oordeel Paulus door de Heilige Geest daarover uitspreekt? Die dat doen,
daar is hun verdoemenis rechtvaardig. Die zullen door God verdoemd worden als zij zich niet bekeren. Dat staat vast. Daar is geen ontkomen aan. En dat is politiek. Politiek is antinomianisme. Ten eerste omdat het gegrond is op de democratie. Niet alle politiek is verwerpelijk. Politiek, laat ik zeggen, dat is een zeer beladen woord in onze dagen. Kan je alle bedrog en leugen onder de politieke noemers scharen. Maar onder het koningschap van David, David bedreef ook politiek. Maar hij bedreef geen democratische politiek. Het koningschap van David en al die godvrezende koningen was niet gegrond op democratische politiek. Dan zeggen ze tegenwoordig, ja, Daniel bedreef ook politiek aan het hof van die Babylonische koning. Ja, maar geen democratische politiek. David of Daniel heeft nooit geen wetten uitgeschreven, ja, die op grond van de meeste stemmengelden tot stand zijn gekomen. Nee, nee, nee. En zo hebben de godvrezende koningen ook niet geregeerd op grond van democratische politiek. Dus als u artikelen van me leest of preken van me hoort, als ik het heb over de politiek, dan heb ik het over de huidige politiek. En de huidige politiek is leugen en bedrog, altijd en overal. En daar bedient zich ook de zogenaamde christelijke politiek van leugen en bedrog. Antinomianisme is dat. De zonde met de zonde bestrijden is antinomianisme. Ja? En die doen de wet van Mozes te niet. Nou, Paulus zegt hier in Hebreeën 10 hetzelfde wat hij zegt in Romeinen 3 vers 8. Die dat doen, die sterven zonder barmhartigheid. Als u de wet Gods gepredikt is en de wet is heilig en goed, zegt Paulus, als u die wet te niet doet, dan sterf je zonder barmhartigheid. Dus dan ga je voor eeuwig verloren. U zegt, maar wij kunnen die wet toch niet houden? Nou, dat wordt hier niet gezegd. Er wordt hier gezegd, als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, dus die wet er openlijk aangeeft, de geboden des Heren halveren, zoals de SGP doet. Geen 40 koopzondagen, maar 30 koopzondagen. U hebt het onlangs kunnen lezen. Dat ergens in Ridderkerk was het, meen ik, of Barendrecht, wat was het ook alweer. Dat de vlooienmarkt, en daar heeft de SGP voor gezorgd, dat stond daar duidelijk bij. Ik heb er ook een artikeltje over geschreven. Dat de vlooienmarkt pas op zondagmiddag mocht worden geopend. Als Paulus daarbij gestaan had hij gezegd, Romeinen 3 vers 8, uw verdoemenis SGP is rechtvaardig. Gij zult door God voor eeuwig verdoemd worden, als u meent dat u op deze wijze christelijke politiek bedrijft. Nou, christelijke politiek bestaat niet meer. En dan spreek ik in het kader van democratie. Dat bestaat niet. Het kan niet bestaan. Die hele SGP is in de dood begonnen en die zal in de dood eindigen. En dat geldt ook voor die splinterpartij die zich heeft afgescheiden van de SGP. Die willen terugkeren naar de oude beginselen. Mensen, mensen, mensen. Dat is terugkeren als een hond naar je uitbraaksel. Want over 5 jaar is die splintergroep precies hetzelfde. En dat is nu al zo. Al beroep je je op de aloude beginselen zoals Kersten die uitgedragen heeft. Dan beroep je eigen op de dood. Dat was niet uit het geloof. Dat is onzin. Politiek is altijd een zondebedrijf. Een antichristelijk bedrijf. En dan hoor ik vele stemmen opgaan. Ja, maar de SGP was in het begin een getuigenispartij. Nee, 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 nee. Nooit geweest hoor. Nooit geweest. Kersten die streed wel tegen Rome. Want ik ben goed op de hoogte hoor. Ja, dat is misschien jammer voor u, maar ik ben goed op de hoogte. De nacht van Kersten. Maar Kersten streed niet tegen die Jezuïeten. Waar Hitler zijn hele koninkrijk en zijn hele beleid op gebouwd had. Daar streed hij niet tegen. Dus dat is allemaal halfslachtige godsdienst en verdoemelijk voor God. Autorijden op zondag verbieden en er zelf gebruik van maken. Ja, dat boek heb ik uit. Dat boek heb ik uit. Mensen laat je niet bedriegen. Die wet van God die blijft staan. 100%. Daar zal de Heere geen titel of jota van afdoen. Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen tot de laatste titel en jota. De wet Gods te niet doen, dat is Christus van de wet beroven. Christus van zijn volmaakte offer beroven. Daar kom ik straks op terug, want dat komt meer ter sprake in het volgende vers. Hoeveel te zware straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft. Hm? Ja, dat is de zonde, dat is de profane, dat is het profane ongeloof van de Farizeeën, ook in onze dagen. Maar eerst dat 28e vers. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, die sterft zonder barmhartigheid. En dan moet je niet naar de heidenen kijken hoor. Nee, want hier staat, je moet het in zijn verband lezen. Hè? Want zo is vers 26, gaat eraan vooraf. Hè? Want zo wij willen zondigen nadat, goed opletten, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Nou, dat geldt niet voor de heidenen. Die zijn zichzelf tot een wet. Hm? Die kunnen de wet Gods niet teniet doen, laat ik het zo eens zeggen. Want die hebben die wet niet. Die is hen nooit gepredikt. Maar u is het gepredikt. Gij hebt, hè, dat zegt vers 26. Gij hebt die kennis der waarheid ontvangen door de prediking van het woord. Daar kan je eigenlijk niet meer van onttrekken. Daar kan je eigenlijk ook niet meer. Je hebt geen excuus meer. Je hebt geen excuus meer. Die wet is u gepredikt. Die heilige wet wordt u elke zondag voorgelezen. En die heilige wet komt terug op elke bladzijde van Gods woord. Die wordt u gepredikt. Gij hebt die waarheid ontvangen. Ik ben de Heere uw God. En dan komen die 10 geboden. Hè, zoals we die ook vanmorgen hebben voorgelezen. Gij zult niet doden. Nee, zegt Van der Staaij. Ik ga een nazi-kamp bezoeken. Een abortuskliniek. En ik heb daar een goed gesprek gehad. Met het nageslacht van Himmler. Ja, het is toch wat. Toen ik het las, kon ik het niet geloven. Zo diep is het gezonken. Zo ver is het weg. Er is ook geen weg meer terug hoor. De Heer zegt, bid niet meer voor dit volk, want ik zal u niet horen. Al stonden Mozes en Elia van mijn aangezicht. Ik zal u niet meer horen. Ze zijn honderden keren gewaarschuwd. Die van Leeuwen, die van de Vlies, die van de Staaij, die dijkgraaf en die bisschop. Ze zijn honderden keren gewaarschuwd. Maar ze hebben niet gewild. Ze hebben niet gewild dat Christus, ze gunnen het koningschap van Christus niet. Ze gunnen Christus zijn koningschap niet. Nee, ze zeggen de democratie regeert. Met hun mond hè, kunnen ze de geboden verheerlijken. Daar sta je versteld van, wat huichelaars. Hè, die beroepen zich op de letter van de schrift. En in de praktijk, ik heb het u uit. Hè, we hebben het zelfs opgezongen. Hè, van wat David zegt in Psalm 62. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Hè, vers 5. Zij hebben behagen in leugen met hun, nou komt het, met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Als je zegt dat Gods geboden alle mensen betaamt, en in de praktijk kun je de zonde met de zonde bestrijden, dan is je verdoemenis rechtvaardig. En dan komen ze openlijk vooruit, ja in de praktijk, hè, willen we het goede. Willen we naar het goede streven door de wet Gods te halveren. Dus niet een absoluut verbod te eisen op abortus. Niet een absoluut verbod te eisen op prostitutie. En noem al die zaken maar op. Nee, ze gaan zelf dubbelbesluiten verzinnen. Eerst hebben ze gezegd, ja maar die uitspraak van de Hoge Raad. Daar gaan we mee naar het Europese Hof. Dat deden de NSB'ers ook, die liepen naar Hitler. Allemaal NSB, allemaal landverraad. En het is ook verraad jegens de waarheid Gods. En toen ze bakzeil haalden bij dat Eurohof. Toen zeiden ze ineens, ja de uitspraak van de Hoge Raad is rechtsgeldig. Zie je nou de subtiliteit? Zie je nou de huichelachtigheid? Zie je nou het beleid van de zogenaamde christelijke politiek waar de dominees op stemmen, waar ouderlingen op stemmen, waar diakenen op stemmen? Waar dominees tijdredes verhouden. Hun verdoemenis is rechtvaardig, zegt Paulus in Gods woord. En dat is Gods woord. Die dat doen. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die de wet van Mozes teniet doen. Door hem te halveren. door je stem te geven aan een politieke partij die de zonde met de zonde bestrijdt, die de ongerechtigheid met de ongerechtigheid bestrijdt. Hun verdoemenis is rechtvaardig, zegt Gods woord. Daar doet God geen streep vanaf. Nee. Als je dat kent, Gods volk, Gods ware volk, kan niet de zonde met de zonde bestrijden. Nee, nee. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Kijk, daar heb je de belijdenis. Door schuld getroffen en verslagen, die gaan eronder verloren. En de SGP, als je die van de staai ziet met zijn lachende feest. Nou man, de duivel siddert om jouw gang. Dat kan ik je verzekeren. In de naam des Heren. Een abortuskliniek bezoeken, een interview houden. Handen schudden met de vijanden van Christus. Handen schudden met Herodes. Handen schudden met het nageslacht van Himmler, met de nazi's. En dan nog denken dat je God in je zij hebt. Je verdoemenis is rechtvaardig. Dat zeg ik niet. Ik vel geen oordeel. Gods woord velt dat oordeel. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid. Ik heb u genoemd, niet alleen het antinomianisme van de mensen die zich in de zonde vermaken. Dat is de lichte godsdienst, laat ik het zomaar eens zeggen. De EO, die legt in bikini aan strand en die beroepen zich toch op Gods barmhartigheid, want het is alles door genade. Ja, maar vergis je niet, het geldt ook voor de zogenaamde zware godsdienst. Dat is ook zo licht als open, zo licht als een 14. Alles is zo licht als een 14. Heel de wereld is voor God verdoemelijk. Die partijschap, die is al, dat is al een demonstratie van geloof, van ongeloof. Daarin stond Kolbrugge, stond lijnrecht tegenover Groen van Prinsteren. Dat was ook zo'n politiek mannetje. Dat was ook zo'n anti-revolutionair. Nou, Kolbrugge heeft beide controlrevolutionair en anti-revolutionair in dezelfde put gegooid. Hij zegt, ik wil er niks mee te maken hebben. Alles wat partij heet, hij zegt, God is geen partij, God. Al zo lief heb God de wereld gehad. En die zich al zodanig hebben leren kennen. Die kunnen niet meer sjoemelen met de wet Gods. Dan ben je wereld voor God geworden. Dan ben je een verdoemelijk stuk mens voor God geworden. En daar is Christus tussen getreden. Want al zo lief heb God die wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon in de dood gestort heeft. Om de zulke uit die dood te redden. Dan ben je wereld voor God geworden. Dan ben je geen SGP meer. Dan ben je niet meer hervormd. Dan ben je niet meer gereformeerde gemeente. Dan ben je een dode zondaar. En als je die liefde Gods in je leven, die reddende gerechtigheid van Christus. Dan ben je een christen. En een christen is geen democraat. Een christen is een theocraat. Al die stemmen die brullen, dat is niet meer haalbaar. Hun verdoemenis is rechtvaardig, zegt Paulus, door de Heilige Geest. Alsof God daar iets mee te maken heeft, met dat haalbare van de democratie. Daar heeft God niks mee te maken. Zijn woord blijft zijn woord en God blijft God. En de Heere Christus is maar voor één volk gezonden, voor de wereld. Yeah. U mag zeggen, dat is de uitverkoren wereld. Ja. Maar God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Geen politiek christelijke mensen. Houd ermee stil. Dat is allemaal antinomianisme. Want, en dan kom ik op dat tweede, dat neonomianisme. Alle predikanten in onze dagen zijn neonomiaan. Ik gooi ze allemaal op één hoop, want dat doet het woord. De herders zijn stom geworden. Stomme honden die niet bassen kunnen. Want anders zou het openbaar komen, anders zou die stemmen horen. Er wordt overal nog wel waarheid gepreekt. Oh ja, maar het is de letter die doodt. Want ik hoor zelfs preken en predikanten. Hè? Ja, het is alles door genade. Hè? Ben Tramper, een mens is te goed om goddeloos te zijn. Ze nemen de woorden in de mond. Het is alles rechtzinnig. Maar als ze op de toepassing aankomen, dan verschillen ze met Gods woord 3 lichtjaar, nog meer. Dan staan ze aan de zijde van de rijke man die in de hel ligt. En daar is een onoverbrugbare kloof. Want mensen, daar komt het op aan. Op die toepassing van het heil. Op die toe-eigening van het heil. Je kunt heel de leer rechtzinnig in je mond nemen. Doet Van der Staaij ook. Hij beleidt met zijn mond alle geboden. En dat betaamt alle mensen. Maar ondertussen, de Heer Jezus zegt van die fariseeën. Ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Nou, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Dan kom je echt met die rijke man in de eeuwige rampzaligheid. Ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Nou, daar ontbreekt één ding, dat is geloof. Want in Christus heeft de ware geloven heel de wet Gods vervuld tot zijn dood toe, tot in eeuwigheid. Je komt daar straks, hoop ik, dan nog wel op terug te komen. Want het wordt niet meer verstaan. Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Wie zijn dat? Dat zijn diegenen die door de wet aan de wet gestorven zijn. Daar heb je nou de toetssteen voor de ware toe-eigening van het heil. Dat staat als een gouden toetssteen ten aanzien van de toepassing van de gerechtigheid, de toerekening van de gerechtigheid van Christus. Christus zal die gerechtigheid van Christus nimmer verspelen. Hij rekent diegenen die gerechtigheid toe, die wereld geworden zijn, die verloren voor God liggen, die geen steunsel meer hebben op de wet, geen aanspraak meer hebben op het evangelie, die echt geworden zijn wat ze voor God geworden zijn in de val in Adam. En mensen, dan heb je geen enkele zucht, geen enkele traan, geen enkele hoop op zelfrechtvaardiging. Dat is alles verbrand en vergaan. En de zulke die worden toegelaten tot de enge poort. De zulke die worden vrijgesproken van schuld en straf. Niemand anders hoor. Niemand anders. Geen vluchtende zondaren. Geen toevluchtnemende zondaren. Zoals dokter P. de Vries leert. Dat is allemaal leugen en bedrog. Dat zijn actieve zondaren. En een lijdelijke, een stoïcijnse Christus. Met een kleine letter C. Want dat is een valse Christus. Nee. Het is nog steeds de goede herder die uitgaat om het verloren schaap te zoeken. Het zal nooit anders, zal nooit. Ik heb een andere evangelie, kun je misschien in de Koran lezen of weet ik, in de boeken van Boeddha. Het is alles vals geworden in onze dagen. De mens die presteert wat, ja. Maar de mens presteert helemaal niks. Geen schizofrene succesverhalen. God neemt er niks van aan, van heel die democratie. Niet van de politieke democratie en ook niet van de kerkelijke democratie. Daarom het oordeel ligt overal op. Christus, koningschap hebben ze hem niet gegund. Daarom gaat God in Christus de kerken voorbij. Je kunt kerken tot aan je aan ons weg, je kunt 300 banken, kerkbanken verslijten. Het maakt u geen gewin. Het zal u niet baten. Bekeert u. En dan gebeurt er wat. Als je in en door Christus bent vernieuwd, gerechtvaardigd, in die vierschaar Gods, daar ben je bij hoor. Dat is geen onbewust gebeuren. Dan kun je niet meer met het geloof, dan kun je niet meer van het geloof een hefboom maken. Want dan wordt alles vrije genade. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Niets uit u. Maar alles uit hem. Zo reist Gods volk naar Jeruzalem. Dat boven is. En als je het nog met de wet Gods kan sjoemelen. Want nou kom ik op dat tweede antinomie, dat eigenlijke antinomianisme. Dat is het neonomianisme. Dat maakt van het evangelie een nieuwe wet. Wat betekent dat? Dat neemt de wet erbij in het stuk der heiligmaking. Die ze niet kennen hoor. Want als je Christus niet, als je heiligmaking kent, dan ken je Christus niet. Maar dat is de leer van vandaag en ik moet het zo tekenen omdat dat gewoon de werkelijkheid is. Dan neem je de wet erbij. Dan stel je de wet naast Christus om die te doen uit dankbaarheid. Als je zo sterft, dan zou je sterven zonder God. Ja, maar u zegt dat hebben alle Puritijnen geleerd. Wat heb ik daarmee te maken? Ik kreeg van de week, niet alleen van de week, maar ik krijg zoveel e-mailen. Van mensen die zich beroepen op bijvoorbeeld het houten been van Spurgeon. Spurgeon heeft bijvoorbeeld veel remonstrans klinkende uitspraken. Spurgeon was geen remonstrans, maar hij heeft wel veel remonstrans klinkende uitspraken gedaan. En daar bouwen ze hun hele zaligheid op dat houten been van Spurgeon. Of Men bouwt de zaligheid op het houten been van Comrie. He? Dan zeggen ze, nou bij Comrie hoef je het niet te weten dat je bij de geboren bent. Nou ja, dat heb Comrie trouwens niet geleerd. Maar als je alleen zijn embryo-filosofie ter hand neemt, dan leert hij dat wel. Onbewuste wedergeboorte, Kuiperiaans. Kuiper was toen nog niet, maar het is wel Kuiperiaans. Hè? Daarom stond Kolbrugge ook lijnrecht tegenover Abraham Kuiper. Want de mens kwam openbaar. Die van de staai kwam openbaar. Hij zegt, wij bedrijven geen politiek van of, maar van en. Nou, daar heb je het duivelse bedrog. En God en de mammon dienen, want dat is het, dat is het. De zonde met de zonde bestrijden. Paulus zegt, degene die dat doen, hun verdoemenis is rechtvaardig. Want dan is het, en daar komen we straks in het volgende vers, ik moet niet vooruitlopen, maar dan doe je ook het offer van Christus teniet. Als je de wet van Mozes teniet doet, doe je ook het offer van Christus teniet. Dat neonomianisme, de wet erbij nemen, in het stuk, in het leven der genade. De wet is een regel des levens. Ik heb het Pieters horen preken, bekend elke zondag daar in Springvoort. Ik zeg, man, je liegt en bedriegt er alles op los. Je kent Christus niet als je dat volhoudt. Nou, ik heb u gezegd, de wet van Mozes, hè, het wordt hier de wet van Mozes genoemd. Want Mozes, hè, dat was de wetshandhaver. Hij kreeg de wet Gods in twee stenen tafel op de berg Horeb, op de berg Sinai. En was Mozes met die wet vertrouwd? Nee. Mozes moest de wet, kinderen, in de ark leggen. He, want onderaan aan de voet van de Sinai stond de ark. En de Heere zegt, nou leg je die wet, he, want hij kreeg voor de tweede keer, kreeg hij de wet Gods in stenen tafelen ter hand. En toen moest hij ze in de ark leggen. He, dat was allemaal een schaduw, een beeld. Een beeld der zaken. He, we hebben het toch opgelezen uit het Hebreeën 10. Een beeld der zaken. He, die niet de zaak zelf betroffen, maar zagen op de toekomende, op de beloofde Christus. Op het beloofde zaad. Zoals Abraham. He, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dat was Christus. Het was al in de moederbelofte. He, daar wordt gesproken over het zaad met een hoofdletter. Dat heeft de HSV allemaal vals vertaald. Als je de HSV leest, je verdoemenis is rechtvaardig. Maar dan doe je de wet Gods teniet. Dat is allemaal wegvertaald in die valse vertaling. De wet is in Christus, niet naast Christus. En de neonomianen nemen de wet erbij. En die gaan weer met het doet dat der wet ter hand. Onder het deksel van genade. Want daarom is het zo vals. Daarom is het zo vals. Lieve gemeente, sla er toch acht op. Daarom is het zo vals. Wat ze in onze dagen propaganderen onder de dekmantels van bijbels genormeerde politiek. Dat is de wet van Mozes te niet doen. Omdat ze die wet halveren. Ze nemen de wet erbij. Maar ze zeggen, ja, het is de absoluutheid van de wet is niet haalbaar. Daarom stemmen we niet op. Daarom eisen we geen zondags koopzondagverbod, maar we stemmen om een koopzondaglimiet. Abortuslimiet, prostitutielimiet, noem maar op. Allemaal limieten. Hun verdoemenis is rechtvaardig, zegt Paulus, door de Heilige Geest. In Romeinen 3 vers 8. Neonomianisme, die nemen de wet erbij. Nou, heel het puritanisme leert dat. Enkele uitzonderingen dagen laten. En ik heb u al gezegd, ik krijg e-mailen van mensen die zich beroepen, hè, op de houten tenen van Kolbrugge, op de houten tenen van Luther, op de houten tenen van dokter Owen, werd me onlangs nog gemaild. En dan zeggen ze, ja, u beschuldigt aan Owen ook van remonstrantisme. Nou mensen, gooit die al die namen maar in de kliko. Zo bedoel ik het niet ten over onze godzalige oudvaders. Als je dat zo opvat, dan moet je zelf maar weten. Dan is ook je verdoemenis rechtvaardig. Want dat zegt Petrus ook. Die verdraaien de waarheid tot hun eigen verderf. Hij zegt hetzelfde als Paulus zegt in Romeinen 3 vers 8. Hun verdoemenis is rechtvaardig. Als je de waarheid verdraait tot je eigen verderf. De waarheid Gods. En als je je zaligheid bouwt op al die oude, op al die houten tenen, houten benen, hè, van de kerkvaders en oudvaders, dan ga je met al die godzalige oudvaders op je lippen voor eeuwig verloren. God laat zich niet bedriegen. Hij zegt, ik heb u mijn woord gegeven. En als je dat woord niet zalig maakt, als je je zaligheid bouwt op uitspraken van oudvaders, je gaat ermee voor eeuwig verloren. Het moet alles op de schrift gegrond zijn. En dan zal je het horen uit de mond Gods, niet uit de mond van een oudvader. Als er gepredikt wordt en je ziel wordt geraakt, je ziel ontwaakt ten leven, dan staat dat, dan geschiet dat door de stem van de Zoon van God. Ook al spreekt die dominee of die voorganger die woorden uit, dan geschiet het door de stem des Zoons van God. Dus de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. Niet de stem van Augustinus, niet de stem van Calvijn, want Calvijn is ook die neonomiaanse kant uitgegaan. Ik moet het eerlijk zeggen, ik acht Calvijn, maar niet in zijn dwaling. Calvijn heeft net zo gedwaald als Luther in het heilig avondmaal. Luther die leerde dat Christus lichaam tegenwoordig was in het heilig avondmaal. Transsubstantianisme of hoe heet dat? En Calvijn leerde dat Gods kind een tweemens is. Nou, dat is ook zo rooms als een kroot. Hierin moeten we Calvijn verwerpen. Niet Calvijn de persoon in Christus. Nee, maar wat hij geleerd heeft. Dan wat hij geleerd heeft. Een Gods kind is geen tweemens. Een tweemens is een schizofreen mens. Nou, Gods volk is waarachtig geen schizofreen mens. Dan moet je naar de psychiater als je schizofreen bent. Dan ben je een psychopaat. Nou, Gods volk is waarachtig geen psychopaat. God houdt er geen psychopaten op na. Dat doen we mens zelf. Maar Calvijn heeft dat geleerd, een tweemens. Daarom heb ik ooit gezegd, Calvijn heeft wel Servet tot ten bloede bestreden, maar niet Osiander. Osiander leerde de ingestorte heiligheid, ingestorte gerechtigheid. Rooms! Dan daaruit is die afstervingsleer geboren. He, de afsterving van de oude mens, zoals de catechismus leert. Het is rooms! Wat voor naam daarop boven staat. Dat leert Gods woord niet. De oude mens is uitgegaan, de oude mens is gestorven, want met één offerande heeft Christus volmaakt degene die gerechtvaardigd wordt. Het is alles aan het kruis geschied. Die oude mens bestaat niet meer. Dat lichaam der zonde, dat is het corpus van die oude mens. Maar dat is niet die oude mens zelf. Dat lichaam der zonde, daar is de ziel uit. Want Gods volk leeft niet meer in de zonde. De oude mens onder de wet leeft in de zonde. Maar die nieuwe mens in Christus leeft niet meer in de zonde. Kan wel in de zonde vallen. Vanwege die corpus, vanwege die... Hè, van ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van dat lichaam der zonde en des doods? Maar ze hebben hun ziel in Christus, hun ziel is gered, hun tranen gedroogd. He? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Die kunnen de wetten niet meer bijnemen als regel van hun leven, want Christus is hun al en al. Daarom wordt Gods volk, Gods ware volk, he? Paulus, Kolbrugge, Huntington, noem ze maar op, en ook in onze dagen, die worden beschuldigd dat ze antinomianen zijn. Omdat, zo zegt de godsdienst, ze doen de wet helemaal teniet. Nee, ze bevestigen die wet in Christus. Want het geloof bevestigt de wet. De wet is heilig en goed. En wie doet nou die wet teniet? Degene die zeggen dat Paulus een antinomiaan is. Die doen de wet teniet. Die doen de wet van Mozes teniet. En die sterven zonder barmhartigheid. Want ze zeggen tegen de Heer Jezus. Zijn wij dan ook blind? Nou, de Heer Jezus zegt, al zou je nou erkennen dat je blind was, dan zou je nog genade kunnen ontvangen. Maar nou, je zegt dat je ziet, nou sterf je in je zonde. Nou sterf je zonder barmhartigheid, omdat je de wet Gods, omdat je de wet van Mozes teniet doet. En dan doe je ook de offerande van Christus teniet. Want Christus is gekomen niet om die wet teniet te doen, maar om die wet te vervullen. Tot de laatste titel, Joden. Als je de wet Gods van Christus isoleert, dan ga je met Christus op je lippen voor eeuwig verloren. Want zo is het hoor, zo is het. Waar genade verheerlijkt wordt, daar wordt de wet Gods verheerlijkt. Waar genade voor is, en het is toch niet door de wet. Nee, het is absoluut niet door de wet. Het is geheel zonder de wet. Het is door de offerande des zoons. Als dat toegepast wordt in je leven, ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan wordt die wet Gods, dan worden die volkomen werken van Christus op je naam geschreven. Zo is, wordt in het leven van ons volk de wet vervuld. En ook in het leven der genade, want hè, de liefde is de vervulling der wet. Dat is niet mijn liefde, dat is niet uw liefde, dat is niet wat je van de liefde maakt. Dat is geen humanistische liefde om iedereen in zijn waarde te houden. Dat is ook geen liefde die de wet, die de waarheid halveert. Dat is allemaal liefde van de duivel. Of ten hoogste natuurlijke liefde. Nee, het is de liefde van Christus. Die is de vervulling der wet. En die liefde heeft de waarheid lief. Die liefde kan niet de wet erbij nemen om die half om half te doen. He, dat half verloste christendom. He, die steunen met het ene been op Christus en met de andere been op Mozes. Die kijken met de ene oog naar Christus en met de andere oog naar de wet Gods. Nou, dan moet je eens proberen om met je linkeroog naar links te kijken, met je rechteroog naar rechts. Nou, dan word je ongeneeslijk scheel. He, dat is nou die twee mens die Calvijn leerde. Dat is een schizofreen mens. Maar dat is niet de mens der genade, hoor. Absoluut niet. Nee, dat leert Gods woord nergens. Want met één offerande heeft hij volmaakt degene die geheiligd wordt. Met één offerande. Toen hij uitriep, het is volbracht, is mijn oude mens gedood. En dat geschiet in het kader van de toepassing des heils. Zoals Paulus het zegt in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven. En als je door de wet der wet gedood bent, want dat is de bediening des doods. Als je die bediening des doods logen, doe je de wet van Mozes teniet. Dan ga je sjoemelen met de absolute eis van de wet Gods. Dan ga je sjoemelen, net zoals Van der Staaij doet met zijn vrome mond. Maar God zal u slaan. Omdat je de ere Gods lastert. Ze denken God te eren, maar ze dienen de duivel. De Heere zegt, die mij eren zal ik eren. Maar die van mij versmaden zullen licht geacht worden. En dat zal God absoluut waarachtig doen. Je kan alleen God eren in het werk van Christus en anders nergens in. Want dat is door het geloof. Het geloof dat is geklonken aan de gehoorzaamheid van Christus en nergens anders in. Goede werken doen, dat is niet een apart hoofdstuk van de genade. Absoluut niet. Dat hebben ze er in onze dagen van gemaakt. He? Ja, nou ben je wel tot het geloof gekomen. En als je dat onderzoekt is het dikwijls 9 van de 10 keer nog niet waar. Maar dan zeggen ze, hé, nou ben je tot geloof gekomen en nou moet je je best doen om netjes te leven. Of om goede werken te gaan doen. Maar geliefde, Gods volk heeft alles al gedaan, zodra ze in Christus geloven. Er hoeft niks meer bij, al zou je hele leven bewusteloos leggen. Al zou je hele leven net als Sharon in coma leggen, zijn halve leven. Al zou het een kind God geweest zijn. Dat weet ik niet. Ik heb wel voor die man gebeden, mag ik best weten. Helpt dat? Dat weet God. Als het in Christus door het geloof gedaan is, is die man voor eeuwig gered. Maar daar hoeven we niet in te roeren. De Heere kent degene die de zijne zijn. Maar ik wil u maar zeggen, niet je gedrag. Ik las pas nog een stuk van een dominee in een van die drie formulieren van enigheid. U weet, hè, dat is de RD, ter degen en gezinsgids. Hè, want de werkelijke drie formulieren van enigheid worden in onze dagen met in de praktijk totaal gelogend en verdraaid. Nou geef ik niet zoveel om die drie formulieren van enigheid. Ik veracht ze niet hoor. Ik eer ze. Ja, maar er staan dingen in die moeten gewijzigd worden. Net zoals in die Heidelberger catechismus. Die eer ik hooglijk. Hè, dat is het leerstuk van de kerk. De belijdenis der kerk. Maar die afstervingsleer die moet eruit verwijderd worden. Dat is Rooms. Het is niet de afsterving van de oude mens. De opstanding van de nieuwe mens. He, als je in Christus herboren wordt, in Christus geboren, dan is alles nieuw geworden. Ziet, al het oude is voorbij gegaan. Er is geen sprake meer van een oude mens. Hoe zit het dan met die zonde? Ja, de Heere belieft zijn genade te verheerlijken. Dwars door de zonde heen. Dwars door het leven van Rachel heen. Dat wil ik u zeggen. Er was pas een dominee nog die schreef in dat gezinsgezicht of de degen, wat dat was, zo'n meditatie. En daarin zette die Rachel aan de kant van de onbegenadigde. Nou, je verdoemenis is rechtvaardig als je dat durft. Rachel heeft niks anders gedaan dan door het geloof geleefd. Ten spijt van haar afgoderij met die terfim. Ten spijt van haar vleeselijke uitspraken. Geef mijn kinderen of ik ben dood. Ik heb er gisteravond nog over nagedacht. Toen ze uitsprak, toen ze moest sterven. In de barensweeën moest ze sterven. Ze gaf dat kind de naam Benoni. Zoon van mijn smart. Jacob zegt, nee, het is niet Benoni. Het is Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Wie had er gelijk? Rachel had gelijk. Moet je maar lezen. Daar komt vader Jacob achter op zijn sterfbed. Wat hij van Benjamin zegt, moet u maar lezen. Die zegening van Benjamin. Was een adderslang. Die Benjamin. Vreselijk. Wat was die eigenlijk? Benoni. Maar nou was die een tegenbeeld van die Benoni met een hoofdletter. Die man van smarten, verzocht in krankheden. Rachel heeft dat door het geloof. Zoon van mijn smarten. Dat heeft Rachel uitgesproken door het geloof. Niet omdat zij stierf. Nee. Maar Benjamin, die Benoni, dat kostte haar het leven. En toch niet. Want ze was in Christus verborgen bij God. O mensen, als we die schriften gaan verdraaien. Als je niet het licht van de Heilige Geest over dit soort zaken ontvangt. Dan sta je maar wat te ratelen. Dan sta je maar wat te razen. Jacob. Die gaf die naam Benjamin. En hij heet ook Benjamin. Want ja, de vader beslist. Zacharië besloot. Had besloten. Dat had hij van de Heere. Dat was door het geloof. Johannes zal zijn naam heten, want dat had de engel bekendgemaakt. Maar dat was in het geval van Jacob niet zo. Benoni had hij moeten heten. Die laatste zoon van Jacob. Benoni. Want het was een zoon van Rachels smart. Ja. Rachel weende om haar kinderen, omdat zij niet zijn. En dan wordt ze door God vertroost. Ik zal ze uit de vijandsland wederbrengen. Die Benoni, die slang aan de weg, die zal ik bekeren. De wet van Mozes te niet doen. Ja, daar kan Gods volk wel eens een ogenblik in vallen. Maar ze kunnen er niet in leven, want die wet geeft geen leven aan de ziel. Hoor. Nooit en te nimmer. Hoor. Die wet geeft echt geen leven aan de ziel. Hoor. Nee. Hoe lief heb ik uw wet, zei is mijn betrachting de ganse dag. Wie zong dat? Christus. Moet je maar lezen in de grond al wat er staat. Wat wordt het in onze dagen allemaal verbasterd door die vleiers. Paulus liet zijn eigen niet onder de macht van anderen brengen. Hij heeft nooit gebruik gemaakt van pluimstrijkende woorden. Hij heeft nooit gebruik gemaakt van al die achitofels. Die kolakaya figuren. Kolakaya, wat is dat? Vleierij. Afgeleid van kolax. Dat is een vleier in het Grieks. Kolakaya. Vleierij. Daar moeten ze tegenwoordig de stemmen mee halen. Het is ene grote verkiezingscampagne, wat die van der Staaij en wat die dijkgraaf en wat die bisschop uitspreken. Dan zegt die bisschop, ik had die koning niet het advies gegeven om te gaan. Maar ze veroordelen hem niet krachtens de wet gods. Ze zeggen hem ook niet, ze verkondigen hem ook niet de genade die in Christus is. Het zijn huichelaars. God zal ze op de mond slaan. Want die koning, die kan nog bekeerd worden. Die doet de wet gods niet teniet. Dat is een heiden geworden. Net die Rutte. Heidenen kunnen nog bekeerd worden. Want de eilanden die zullen mij verwachten. Maar als je de waarheid ontvangen hebt. En je gaat die waarheid verwerpen. Je gaat die waarheid halveren. Je gaat die wet van Mozes teniet doen. Om die wet van Mozes te halveren. Van nou ja, we zijn allemaal zondaren. Niemand kan die wet volmaakt doen, maar we proberen het. Dat proberen, dat doe je tot je verdoemenis. En Gods volk, er is maar één volk die erachter komt. Die met al dat proberen, zijn ze in de dood uitgekomen. Dan houden de wegen op. Weet je waar ik over spreek? Dan houden de wegen op. Ze hebben getracht om die enge poort te bereiken. Alleen door een gans andere weg. Als de Heere gewild hebt. Ze hebben het getracht met tranen. Ze hebben het getracht met bidden. Ze hebben het getracht met schreeuwen. En het is alles in de dood uitgekomen. Omdat de Heer alleen doden gedenkt. De doden zullen horen de stem des Zoons van God. Als de jongeling als een dode op die baar wordt uitgedragen uit die stad Nain, dan komt de Heer Jezus te pas en te pas. Was veel te laat. Ja, daar heb je het. Christus komt altijd te laat in de ogen van het vlees. Dat was ook zo met Lazarus. Maria en Martha dachten, nou komt een Heer Jezus, onze huisvriend, komt te laat. Lazarus was al gestorven. Dan is het Godstijd. Dan is het Godstijd. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dan is het Godstijd. Niet eerder. Want anders zou je nog voor eeuwig omkomen. Met de wet van Mozes op je lippen. Met Christus op je lippen. Met de genade op je lippen. De Heilige Geest rust pas daar. Waar de ziel sterft aan de wet. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. En die geluk die gelooft. Dan geschiet alles als vanzelf. Niet vanzelf en niet vleeselijk, automatisch, nee. Dan geschiet alles als vanzelf door de God der genade. Ja. De wet van Mozes te niet doen. Antinomianisme, neonomianisme. Dat hele geslacht kan God niet behagen. Je kan God niet behagen door de wet erbij te nemen. Dat kan je God, dat is enkel zondebedrijf. Dat is de zonde doen. Hoe vervult Gods volk dan de wet? Door de wet niet te doen. Ja, ik spreek misschien abracadabra voor je, maar dit is de leer van Christus. Geloof alleenlijk. De rechtvaardige, staat het in dit hoofdstuk, zal door het geloof leven. Wat is dat door het geloof leven? Door uit Christus te leven. Door in zijn liefde te blijven. Door in zijn evangelie te blijven. Door in hem te blijven. Dat is niet ten koste van de wet. Nee, absoluut niet. Dat is tot verheerlijking van Christus. En alles wat tot verheerlijking is van Christus, is tot verheerlijking van de wet. Is tot verheerlijking van God. Die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden, die de wet van Mozes teniet doen, die zal ik licht achten. Die zullen zonder barmhartigheid sterven. Nog een ogenblik ten slot. En dan hopen we vanavond in te gaan als de Heer het geeft op dat 29e vers. Want er is nog een zwaardere straf. Zonder barmhartigheid sterven zou je zeggen, nou dat is toch een absolute straf. Hè? Zwaarder kan het niet. Nee, er is nog een zwaardere straf. Er zijn gradaties in de hel. Maar moet je niet zeggen, nou ja, als ik dan zeg maar een beetje in de bovenste delen van de hel terechtkomt, dan valt het mee. Nou, dat zou je eeuwig tegenvallen. Dat zou je eeuwig tegenvallen. Maar er is een algemeen oordeel Gods op de zonde. Hè, dat alle onbekeerden voor eeuwig verdoemd worden. Maar er is nog een zwaardere straf. En dat is Gods verbondswraak. Die komen op de bodem van de hel. Die rijke man lag op de bodem van de hel. En alle die leren wat Paulus noemt in Romeinen 3 vers 8. Om de zonde met de zonde te bestrijden, om daaruit het goede te laten voortkomen. Paulus zegt, hun verdoemenis is rechtvaardig. Dat is een oordeel van Gods verbondswraak. Die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Dat is niet gering hoor, dat moet je echt op. Daarom die van der Staaij, die weet niet wat hij doet. Christus kon nog bidden voor de Romeinen die zijn klederen verdeelden. Hij zegt, Vader vergeef het hun, want daar kon hij nog voor bidden, want ze weten niet wat ze doen. Maar door de democratie is Christus gekruisigd. Meeste stemmen gelden. Kruis hem, kruis hem. Wat wilt gij dat ik met hem doen zal, zegt Pilatus. Kruis hem, kruis hem. Democratie. Dat brengt Christus aan het kruis. Dat brengt de vervolging teweeg. Want meeste stemmen gelden. Het is van God vervloekt. Kerkelijke democratie. Daarom ligt het oordeel op de kerken. Mens, lieve gemeente, doe toch je ogen open. Daar is God niet in. God is niet in democratie. Demon, daar is de demon in. Daar is de duivel in. Meeste stemmen gelden. Het is altijd aan de verkeerde kant. God regeert. En als je dat beleidt en gelooft, dan ben je geen democraat. Dan kan je niet op de politiek stemmen. Dat bestaat niet. Want dan ben je een bastaard. Wie het ook betreft. Al had je een naam die klinkt als een klok. God zal je voor eeuwig verdoemen. Als je denkt dat je daarmee God kan behagen. God is geen partijgod. Ik ben een God van alle vlees. Zou voor mij, verloren ziel in ons midden, enig ding te wonderlijk zijn. Hij heeft maar te spreken en je ziel is gered. Hij heeft maar te spreken in Christus en je tranen zijn gedroogd. Hij heeft maar dat woord van verlossing in je ziel te spreken. En je bent voor eeuwig behouden. Die hoofdman over 100 die zegt, Heere, spreek toch één woord en het zal geschieden. Hè? Die verheerlijkte God in Christus. Ik heb nooit zo'n geloof, ik heb in heel Israël zulke geloof nooit gevonden. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zou inkomen. Maar Zacchaeus, ik moet eten in uw huis blijven. Ik ga er nooit meer uit. En wat was daar de vrucht van? Wat ik ontvreemd heb, geef ik vierdubbel weder. Ze kunnen tegenwoordig overal overheen wandelen. Dat zijn van die twee mensen. Die geven altijd die oude mens, zogenaamd, die bestaat niet. Maar die oude mens geven ze de schuld dat ze zondigen. Hè? Maar ze zeggen, ja, die nieuwe mens in Christus, dat is, ja, die doet nooit niks verkeerd. Dat is die schizofrene godsdienst. Hè? Die kunnen de oude mens de schuld geven. Ja, ze zeggen, we zijn niet volmaakt. Dat hebben ze van Calvijn notabene. Dat moet ik op grond van Gods woord verwerpen. Dat is niet de leer van Christus. Gods kind is geen twee mens. Het is een totaal nieuwe mens. En tegelijk geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, het is voor het verstand niet te verstaan. Het is alleen maar door het geloof te verstaan. Sommigen verstaan het, de meesten verstaan het niet. Het is niet alle gegeven om de schriften te verstaan. Dat zegt de Heer Jezus zelf, dat zeg ik niet. Die beperking, die restrictie maak ik niet. De Heer preekte expres in gelijkenissen, opdat de fariseeërs het niet zouden verstaan, opdat ze niet om genade zouden schreeuwen, want de Heer gunde hun de zaligheid niet. Nee, absoluut niet. Hè? Ze doen net of tegenwoordig of Christus een soort Sinterklaas is, die iedereen, die bij elk mens maar de hand op zijn schouder legt. Maar zo is het niet hoor, zo is het niet. Ik bid niet voor de wereld. Dat is die goden vijandige wereld. Dat is die wereld die de wet van Mozes teniet doet. Daar bidt God niet voor. Daar bidt Christus niet voor. Nee, absoluut niet. Hij zegt, ik bid alleen voor degene die gij mij gegeven heeft. En dat zijn de slechtste van de slechtste. Ja, mensen. Ja. U zegt, ik kan het niet verteren wat u preekt. Moet je zelf weten. Sterf dan in je zonde. Huh? Hoewel ik uw dodelijke bedacht niet begeerde, van niemand niet. Ik heb niemands dodelijke bedacht, ik roep God tot getuige. Ik heb maar één wens. Ik zou wensen dat God die SGP, en dat zal hij doen, verwoesten zal. En dat ze allemaal nog tot bekering komen, dat zou ik wensen. Maar die deur van de ark, die is bijna dicht. Die is bijna dicht. Er worden maar 8 zielen behouden. Dat is de kerk. Met een hoofdletter. En als God die deur definitief dicht doet. Dan is het einde van de wereld. Mozes of Noach, de prediker der gerechtigheid. Heb 100 jaar gepreekt. 130 jaar meen ik. 140 jaar, hoe was het? En de mensen geloofden het niet. Die wilden politiek bedrijven. Zeggen Mozes, Noach, wat een dwaas is dat. Wie gaat er nou een ark bouwen op het droge land. Dat moet toch wel van je lotje getikt zijn. Nou zo is Gods volk. Die bouwen hun huis, die bouwen die ark op het droge land. Niet op zand, maar op die rots. Hè? Die wijze bouwer, die groef net zo lang totdat hij op een rots. Maar later heeft hij die grond weer aangevuld. Hè? Dat is een heel normaal verhaal. Dat is een verhaal die kan het kleinste kind begrijpen. Hè? Die bouwde zijn huis op dat fundament, op die rots der eeuwen. En later heeft hij dat grond wel weer tegen dat huis. Dus, je zag geen verschil tussen dat huis van die dwaze bouwer en tussen dat huis van die wijze bouwer. Zag geen verschil, uitwendig, precies zelf. Nou ja, dat huis van die wijze bouwer zou wel iets eenvoudiger geweest zijn. Want die dwaze bouwer, die heeft zijn eigen blind gestaard op al die eiken, op die eikenhouten balken. Die zeggen, kijk eens vrouw, kijk eens kinderen, wat een zulke zware balken in het plafond. Nou, dit huis, dat was net de Titanic, kan nooit vergaan. Maar het was op zandgrond gebouwd, en toen de wateren zijn gekomen, toen de wind is gaan waaien, en tegen datzelfde huis is aangevallen, toen bleek dat die man de wet van Mozes er niet gedaan had. Ja! Hij had zijn huis niet op die rots gebouwd. En toen is dat huis met man en muis vergaan. Die wijze bouwer, Die had zijn hele zaligheid op Christus gegrond. Die had de wet van Mozes niet teniet gedaan. Die had niet gezegd, nou ja, dat offer van Christus. Daar kan je in geloven, maar ja, het komt er niet zo nauw op aan. Nee, dat was niet zijn geloofsbelijdenis en dat was ook niet zijn praktijk. Kijk, zijn geloof klopte met zijn praktijk. Hij bouwde zijn huis, dat was de praktijk, op die rots der eeuwen. Daar kon hij niet in schipperen. Daar kon hij niet zeggen, nou ja, ik vermoed dat als ik hier mijn huis bouw, dat die rots er wel ergens onder zal zitten. Ik ben nou diep genoeg. Nee, daar kon hij niet zitten. He, toen die dwaze bouwer al met zijn schoorsteen bezig was met het dak, toen moest die wijze bouwer nog beginnen. Braakt u liever een braakland en zijn niet onder de doorn. Dat is het. Dat is hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Indien gij in Christus zijt, je kan heel nabij Christus zijn, nabij de ark. Die mensen, die spotters in de dagen van Noach, die stonden misschien wel met hun elleboog op die ark te leunen. Zeg, Noach, man, wat ben je nou toch met bezig? Wij hebben allemaal mooie huizen. Dacht je dat God zo wreed was, dat hij ons allemaal zou doen vergaan? Dacht je dat nou werkelijk, man? Hij zegt, je maakt van God een karikatuur. Maar Noach zegt, het zal gebeuren hoor. Ik heb je het gezegd. Je kan je eigen niet meer verontschuldigen als het gebeurt. Want je weet het. Ik heb het u gepreekt. In naam van mijn God. En zo predik ik. Hedenmorgen. In naam van mijn God. Als gij u niet bekeert, zult gij desgelijks vergaan. Als jij je niet bekeert van die dode, van God vervloekte politiek. Je verdoemenis is rechtvaardig. Ik preek het u heden in de naam des Heren. Ga toch in die ark der behoudenis. Hoe zou dat toch kunnen? Vraagt dat verloren schaap. Terwijl mijn poten gebroken zijn. Nou komt Christus. Christus is geen houten ark. Nee, dat is een levende ark. Nou komt Christus, die levende ark, al die verloren schapen op te zoeken, op te rapen, te wassen en te reinigen, van een oude mens te bevrijden, want daar hebt hij een wet toegesteld, dat schaap hebt uitgeroepen. Nou vaar ik levend ter helle. Dat was toch de belijdenis van Hanna. En dat was nou juist de doorgang door de enge poort. Want de Heere doodt hem ook levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. En zo is dat mens zalig worden en zo wordt. En zo worden alle godskinderen zalig. In die weg. En dat is toch zo'n lieve weg. Als je het nou eens van God mag verliezen, mensen. Als je nou eens mag openbaar komen als de grootste wetsovertreder. Als je nou dat eens mag eindigen. Heer, ik heb uw wetten niet gedaan. Door al mijn vrome zonden. Door al mijn democratische, politieke zonden. Als hij nou zo is op een baan gekomen. Als hij nou de strop van zelfveroordeling is om je hals en in de handen Gods mag leggen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw hoofd. Dies ben ik weer in uw gramschap, dubbelwaardig. Niet als het eerschap tot de genade, zoals Ben Trampel heeft. Nee. Nee, die zielen die gaan zonder Christus naar de inleving des harten verloren. Jazeker. Maar juist dan op de bodem van de hel. Daar opent Christus een hart voor verloren zondaren. Het is volbracht. Ja. Ik leef en gij zult leven. Dat spreekt hij enkel tot de doden hoor. Dat spreekt hij enkel tot hellevaders. Dat spreekt hij enkel voor degene, tot degene die nooit meer zalig kunnen worden. Dan wordt zalig worden echt een wonder. Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Nauwelijks. Het wordt onmogelijk. Onmogelijk. Maar wat bij de mensen onmogelijk is. Is het al eens onmogelijk geworden, geliefde? Ben je al eens aan het eind van je weg gekomen? Dat je zegt, nou is het echt niet meer mogelijk. Nou, dan moet je niet te hard zeggen hoor. Moet je niet te hard zeggen hoor. Want de mens die heeft overal van die heimelijkheden, van die subtieligheden. Ho. En mensen veel vonden gezocht. Maar één ding. Eén ding kan Gods volk, als ze in dat oordeel gered zijn geworden, in die poort zijn vrijgesproken van schuld en straf. Eén ding kunnen ze niet meer. Een bedriegelijke weegschaal is de Heere een gruwel. Maar een volkomen weegsteen
is zijn welgevallen. En wat is die volkomen weegsteen? Dat is Christus. Dat is Christus, daar heb je de vervulde wet. En nou gaat Van der Staaij die wet, dat offer van Christus, dan gaat hij gaat het bloed des Nieuwe Testaments onrein achten. Door de wet te halveren. Je verdoemenis is rechtvaardig hoor. Ik heb het u gepreekt uit het woord. Dat luistert zo nauw. Maar ze openbaren zichzelf. Van der Staaij zegt en. Gods woord leert of. Of de Heere is God, dient hem. Of Baal is God, dient hem. De God van de SGP, van heel die christelijke politiek, is Baal. En daar mag hij openlijk publiek mee spotten. Roep het harder Van der Staaij. Roep het harder tot uw Baal. Ze beroepen zich op God. En ze zijn net als de vrijmetselaars. Als ze het over God hebben, bedoelen ze de duivel. Want daar komt het op neer. Daar komt het op neer. Geliefde gemeente, ik heb u gewaarschuwd in de naam des Heren. Ik heb u zijn woord gepreekt, onversneden. Kies dan heden wie gedienen zult. Ja, wij zullen de Heren dienen, riep het volk uit. Gij zult de Heren niet kunnen dienen. Hou op met dat dienen. Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar te dienen. En zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen, voor absoluut verloren zondaren. Daarvoor is hij gekomen. In de toepassing des harten. Ziet. Hier is uw God. Amen. Heren, mocht hij het woord toepassen. Konen mocht het zijn. In de harten van alle luisteraars. Opdat we werkelijk daar iets van mochten zien. Een schare die niemand tellen kan. Het zal waar zijn. Het zal waar worden. Omdat gij het gezegd hebt. Al zien we er niks van, zal het nochtans een schare zijn die niemand tellen kan. Heren, verheerlijk uw naam en kracht. Mocht gij ons door en uit helpen deze dag. Omdat we ook deze avond uw woord weer zouden mogen prediken. Naar de zin en mening uw heilige geestes. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden en gerechtigheid. Zie ons aan in Christus, om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde gemeente, laten we nog zingen van Psalm 62 en daarvan het zesde zangvers. Gemene lieden immers zijn, daar heb je die de wet van Mozes te niet doen. Slechts ijdelheid, een damp, een schijn. De grote anders en niet dan logen. Zij zouden, hoe hun hart zich vlijt, nog lichter zijn dan de ijdelheid in ene weegschaal opgewogen wat er. Die woorden zullen we zingen op Psalm 62 daarvan het zesde zangvers. Eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.